The Future of Things met Lennart Creel en Joachim de Vos. Jouw kijk op de toekomst in samenwerking met Living Tomorrow.
Welkom bij The Future of Things, jouw wekelijkse afspraak met de toekomst, waar we stilstaan bij jouw toekomst en vooral bij de zaken die gaan veranderen in de toekomst voor jou en voor jouw leven. Ik heb opnieuw Joachim de Vos bij me van Living Tomorrow. Dag Joachim.
Dag Lennart.
Vandaag een hele belangrijke, want vandaag hebben we het over geld. En iedereen heeft daar wel iets mee met geld. Of je er nu van houdt of niet, je hebt het nodig. Je hebt het nodig om te leven en ik vermoed dat we het ook in de toekomst zullen nodig hebben, al dan niet onder bare vorm, onder echt geld, zullen we wel altijd met een soort van currency te maken hebben, vermoed ik.
Ja, geld bepaalt onze maatschappij en die evolutie, die technologische evolutie, bepaalt ook waar we met geld naartoe gaan.
Zullen we ooit afstand nemen van baar geld? Zal het ooit eens allemaal digitaal zijn of gaan we op een of andere manier toch altijd nood hebben aan ja, dat echte geld, dat fysieke geld?
We zullen sommige dingen verhandelen of ruilen en dat zal zich natuurlijk misschien wel in fysieke componenten nog altijd vertalen, maar het cashgeld zal er uiteindelijk toch wel uitgaan. Want stel je voor, je reist naar Mars en dan moet je je koffertjes met geld meenemen.
Dat wordt moeilijk, inderdaad. Ja, voor we het echt hebben over geld en de toekomst, misschien eens beginnen bij het begin. Ja, geld is waarde. Hoe is dat ooit ontstaan?
Ja, geld is waarde en geld bestaat eigenlijk al duizenden jaren lang. En heeft altijd een zeer belangrijke rol gespeeld in de maatschappij. We zijn begonnen met geld eigenlijk als een ruilmiddel te gebruiken. En dan waren dat fysieke dingen. Dat konden dieren zijn, want die waren natuurlijk veel geld waard. Dat kon voedsel zijn. Werktuigen, sieraden, noem maar op. En het is pas enige honderden jaren, duizenden jaren zelfs later, dat we dat gaan vervangen zijn door edelmetalen, door munten. Mm-hmm. In het begin waren die munten toch wel vrij zwaar, want men wou daar een bepaalde echte handelswaarde aangeven. Naderhand zijn die munten alsmaar lichter geworden en heeft dat ook een symbolische waarde gekregen, waar men gewoon afsprak van kijk, dit soort van muntstuk uit goud bijvoorbeeld was x keer meer waard dan een zilveren muntstuk. En dan, ja, de volgende stap is natuurlijk papiergeld. Mm-hmm. Dan zijn we afgestapt van die munten, want dat woog toch wel veel als je je spaarcenten meenam, je spaarvarken. En dan is men naar papiergeld gegaan, wat eigenlijk gewoon een schuldvordering is. Waar je afsprak tussen elkaar van kijk, ik heb een bepaalde schuld bij jou, ik zet dat op papier. Ja, als je dat met twee personen doet, hangt dat natuurlijk af van die twee personen zelf, het vertrouwen. Dus er is dan een tussenpersoon gekomen die zei, ik zal die schuldpapieren effectief ondertekenen. En ik zal ervoor zorgen dat ik dat effectief tussen jullie laat lopen. En op die manier is ja, geld meer en meer in omloop gekomen, zeg maar cashgeld, en heeft echt de maatschappij bepaald tot op het moment van de Tweede Wereldoorlog. Want na de Tweede Wereldoorlog was Europa zeg maar in puin en iedereen wou enorm gaan investeren. Er waren al centrale banken en die begonnen maar in elk land geld te printen. En je kreeg natuurlijk hyperinflatie. Mm-hmm. En het is de Verenigde Staten die dan op een bepaald moment gezegd heeft, na de Tweede Wereldoorlog, van wij gaan ervoor zorgen dat er goud tegenover geld moet staan. En je kan dat bij ons stockeren, want wij als Verenigde Staten, op dat moment super stabiel natuurlijk, zegden van kijk, wij gaan voor elke hoeveelheid goud gaan wij effectief $1 terugbetalen. Dus heel de wereld stockeerde zijn goud in de Verenigde Staten.
En dat was nog altijd papieren geld, toen gelinkt aan goud. Ondertussen is dat ook al het geval niet meer. Dat is ook al niet meer gelinkt aan dat goud. Hè? Nu zitten we bij een volgende stap. Nu gaan we afstand nemen van dat papieren geld en gaan we naar digitaal geld. Ja. Hoe zie jij dat evolueren naar de toekomst? Gaan we nog altijd diverse munten hebben? Wordt het een wereldmunt? Hoe gaat zoiets werken? Want ik zie op dit moment heel eerlijk de bomen door het bos niet meer met alle digital currency dat er bestaat.
Ja, dat is zo. Digital currency is eigenlijk voornamelijk ontstaan digitaal geld. En dan heb je crypto, wat dan nog eigenlijk vrij recent is, hè, rond 2020, zeg maar, is dat echt beginnen doorbreken. Maar dat is ons een beetje afzetten van die hele maatschappij, van controle, van vertrouwen. En als je effectief naar dat goud, vroeger was natuurlijk eenvoudig, dan zei je van, ik wil effectief zien wat het waar voor mijn geld is. Maar zelfs toen is dat fout gegaan. In de jaren 70 is er crisis uitgebroken en heeft Nixon gezegd van kijk, je krijgt eigenlijk geen dollars meer voor je goud die hier gestockeerd is. Het was al zo erg dat Frankrijk een oorlogsschip gestuurd heeft. Mm-hmm. Dus je voelt, alles draait rond vertrouwen en vanaf dat moment is heel die maatschappij in een enorme groeifase gekomen waar centrale banken zelf konden beslissen om geld te printen. En dat heeft ons elke 10 jaar in een crisis gestort. En het is zo dat wij natuurlijk, zeker het verhaal van crypto en toekomst van geld, dat we gezegd hebben, is dat normaal dat dat vertrouwen alleen maar bij banken kan gelegd worden die too big to fail geworden zijn. En in 2008 is het allemaal ontploft. Dat hebben we gezien. Heel veel mensen zijn ook geld kwijtgeraakt. En toen is het hele verhaal van crypto ontstaan. Waar men Bitcoin, Satoshi Nakamoto, heeft op een bepaald moment in 2008, net na die bankencrisis, gezegd van kijk, dit is een manier waarop wij met blockchain-technologie, onderliggende technologie, cryptomunten zouden kunnen in leven gaan roepen. En dat was het hele Bitcoin-verhaal, waar men dan mee gestart is. En wat eigenlijk gebouwd is om los te komen van die controle van die gigantisch grote banken en zelfs van overheden.
Hmm. Ja, als wij gaan overstappen naar crypto, als we gaan overstappen naar digitale munten, maar dan crypto, hebben de banken dan in de toekomst nog een toekomst, denk je? Of wordt het een dienst? Wordt geld ook weer een soort van verdoken dienst?
Ja, we hebben natuurlijk twee evoluties gekend. Enerzijds heb je het verhaal van digitale munten, zeg maar digitaal geld. Dat is al in de jaren 2000 ontstaan en was voornamelijk opnieuw onder controle van de banken. Het zijn de banken die bepalen wat je uitgeeft via je kredietkaart, zelfs op je rekening. Mm-hmm. Want het is niet zo, omdat jij geld op je rekening staan hebt, x aantal duizenden euro's bijvoorbeeld, dat dat ook euro's zijn. Dat is gewoon virtueel geld die zij gecreëerd hebben. Het is pas wanneer je naar een bankautomaat zou gaan en daar fysiek geld gaat uit de muur halen, zoals we dat noemen, het binnen, dat je het omzet in echte euro's. Daarvoor was het volledig virtueel. Mm-hmm. De bank kan niet alles terugbetalen mocht iedereen op hetzelfde moment aan de bank vragen, geef mij nu cashgeld. Het tweede stuk waar we het over hebben, dan moeten we het onderscheid maken, is crypto. En daar zit natuurlijk een enorme toekomst in. Crypto heeft te maken met cryptografie. Dat wil zeggen versleutelen, iets zeer secuur gaan maken, zonder dat je daar nog een partij voor nodig hebt, zoals een bank. Mm-hmm. Die gaat bepalen en dicteren wat je met je digitale geld gaat doen. Dus je creëert eigenlijk opnieuw virtueel geld die in een gesloten systeem, een wereldwijd systeem, zeker Bitcoin is de grootste digitale munt, dan rondgaat en die eigenlijk wordt gecontroleerd door ieder van ons die een individuele portefeuille van dat geld heeft.
Maar als ik jou goed begrijp, als wij vanaf dit en 10 jaar of 15 jaar beslissen, we gaan alleen elkaar nog gaan betalen met Bitcoin of Dogecoin, ik noem er maar een paar grote, ja, dan zijn de banken uitgespeeld. Dan moeten de banken zichzelf opnieuw gaan uitvinden. Voelen zij dat spanningsveld nu al aan?
Ja, absoluut. Hè. Dus banken voelen eigenlijk de hete adem, zeg maar, van crypto. En niet alleen banken, ook overheden. Want natuurlijk, overheden en banken en centrale banken, dat hangt samen. Mm. En dat heeft altijd onze economie goed kunnen leiden tot nu toe. Behalve dat we om de 10 jaar een crisis kennen sinds het wegvallen van die Bretton Woods-akkoorden. Maar ja, zij voelen dat eigenlijk op twee vlakken. Enerzijds heb je de waardecreatie van het geld die zij in handen hadden. Dus centrale banken lenen aan banken en banken kunnen daarmee geld creëren zoveel of dat ze eigenlijk willen. Elke lening die jij aanvraagt is eigenlijk een stukje virtueel geld die wordt gecreëerd. Mm-hmm. Centrale bank moet op een bepaald moment dat wat afremmen, want de inflatie wordt te hoog. Aan de andere kant, het tweede wat zij vandaag voelen, is die opkomst van andere digitale systemen van Big Tech. Mm-hmm. Alipay voornamelijk, nu Apple Pay en dergelijke, zijn nog gelinkt vaak aan het klassieke systeem via Mastercard en andere. Maar wanneer je een digital wallet hebt via Alipay en je kan daar in heel de wereld mee gaan betalen, ja, dat is een systeem die eigenlijk los staat van onze normale werking met banken. Dus ja, zij voelen inderdaad wel dat het hoog tijd is om te gaan denken aan eigen cryptosystemen. En daar werken ze dan met centrale banken samen, waar je zegt, ja, je hebt een centrale bank digital currency, een CBDC. En ja, dat is een belangrijke evolutie die zich vandaag aan het voltrekken is. Ja.
Ja, dat het digitaal wordt in de toekomst zelfs duidelijk, maar er zijn twee duidelijke verschillen. Hè. Je hebt de digital currency, je hebt de crypto. Crypto is dan echt de commerciële markt, laat ons maar zeggen, van de munten. Wat zal het worden in de toekomst, Joachim? Als jij iets zou moeten gaan voorspellen, als je je gevoel moet volgen, gaan we toch nog de banken volgen of gaan we het volledig opgeven, de banken, en wordt het crypto?
Ik denk dat twee systemen naast elkaar zullen moeten bestaan. Want enerzijds heb je natuurlijk die centrale banken gaan de greep op de wereldeconomie niet loslaten. Want wanneer dat totaal ongereguleerd zou gaan zijn, ja, dat geeft natuurlijk enorme problemen. Want ja, wie gaat er op een bepaald moment dat vertrouwen nog installeren wanneer het alleen maar bij een aantal andere partijen laat die dan cryptomarkten en dergelijke beheren, ja, daar moet je ook op een bepaald moment een stuk met vertrouwen gaan werken. Dus ja, politiek en nationale banken en centrale banken is natuurlijk de hele evolutie naar die cryptocurrency binnen die digitale euro, de digitale yen, de digitale dollar. Die evolutie zie je en daar zullen banken zich ook nog goed moeten in positioneren. Want de vraag is, op welke manier heb je ze nog nodig als je geld rechtstreeks bij een centrale bank zou kunnen gaan deponeren? Aan de andere kant heb je natuurlijk de hele crypto-ontwikkeling, waar je dan vandaag die enorme cryptobeurzen hebt, die natuurlijk ook onder druk zijn, want ja, daar draait het om vertrouwen en net daar is het weer fout gegaan. Dus je ziet, het is een technologie die zeer betrouwbaar is, maar wanneer je rond instituten praat, zit je opnieuw in het verhaal van vertrouwen, zoals we duizenden jaren geleden begonnen zijn met het geld en de waarde.
The Future of Things met Lennart Creel en Joachim de Vos. Jouw kijk op de toekomst in samenwerking met Living Tomorrow.
Joachim, ja, banken, dat is denk ik het volgende waar we toch echt eens moeten gaan bij stilstaan. Die voelen een spanningsveld. Hè. Aan de ene kant heb je de crypto, aan de andere kant heb je de grote partijen. We hadden het er eerder al over. Ik denk maar aan een Amazon, aan een Apple, aan die hele grote techbedrijven die nu op dit moment aan het kijken zijn of ze niet los kunnen komen van banken en zelf niet een soort van handeltje kunnen beginnen drijven, zelf een beetje een bank worden. Ja, zit daar de toekomst? Zal Facebook, zal Twitter, zal Apple binnenkort onze bank zijn?
Het is iets waar Big Tech natuurlijk naar kijkt. Want Big Tech is zo groot geworden. We hebben het net gehad over 2008, wanneer banken too big to fail werden. Als je weet dat vandaag de waarde van Apple bijvoorbeeld $3,000 miljard is, dat kunnen we ons niet goed inbeelden. Maar één vergelijk. Proximus, denk ik, is een heel mooi bedrijf in België. De waarde van Proximus of van Barco zit rond de 2 miljard euro. En dan praten we van Apple, als we nu euro en dollar gelijk zetten, naar $3,000 miljard. Dus dat is een gigantisch instituut geworden. En zij zien natuurlijk van de omzet die zij halen, de winsten die zij halen, ja, zij drijven handel met een heel pak gebruikers over de hele wereld. En iedere keer worden zij verplicht om de risico's van landen, wat zich vertaalt in natuurlijk wisselkoersen, wat zich vertaalt in bancaire operaties, om die in te calculeren in hun operaties. Ze moeten zich daartegen indekken. Er bestaan financiële producten voor. Maar naar de toekomst toe, als je ziet dat die big tech zo groot wordt, ja, als die de handen in elkaar gaan slaan, zouden die ook kunnen zeggen, oh, maar we gaan onze producten met een bepaalde waarde verhandelen tussen een hele grote groep mensen. En waarom zouden we dan niet een eigen systeem in het leven gaan roepen, waar we dan een soort stablecoin, zoals men dat noemt, vandaag vaak gelinkt aan de dollar of aan de euro of andere munten, maar dan zit je opnieuw in het klassieke systeem.
En waar zouden zij dat dan linken? Aan de waarde van een bedrijf, aan aandelen?
Ja, inderdaad. En zeker ook de dienstverlening, dus de hele waarde van die organisaties, zou je kunnen inderdaad gaan koppelen aan een bepaalde currency, big tech currency, die ze bij wijze van spreken zouden kunnen gaan ontwikkelen. Hoe ga je dat dan gaan bijhouden? Hoe ga je dat vertrouwen gaan doen? Ja, daar ga je op blockchain natuurlijk moeten gaan linken of gaan vertrouwen. En blockchain is nu eenmaal wel een zeer goede technologie, want crypto, vergis je niet, versleutelen, ja, dat is niet zomaar iets. Dat is quasi onbreekbaar, heel dat systeem van blockchain. Het is trouwens zo dat de US government, die ziet crypto als een wapen. Het is beschreven als een wapen. Je kan eigenlijk informatie gaan afschermen van anderen, zodanig dat men het niet kan zien. En dat is natuurlijk de grijze zone, waar ook vaak crypto de laatste jaren wat zich in verhuld heeft, waar men zegt van oké, je hebt wel blockchain als betrouwbare technologie, maar hoe ga je vertrouwen gaan opwekken die we altijd gegeven hebben aan banken? Misschien omdat we niet anders konden.
Ja, wat je nu zegt is heel belangrijk, vertrouwen. Hè? Dat was het probleem naar crypto toe voor een deel, naar sommige banken toe voor een deel. Ja, dat zijn misschien zaken waar bedrijven zoals een Google en een Apple minder mee te maken zullen hebben. Het gebrek aan vertrouwen, omdat je uiteindelijk met een community werkt van mensen die fan zijn van het merk, een smartphone, een tablet continu gebruiken. Dus twee winsten zie ik daarin. Aan de ene kant het vertrouwen van de consument naar het merk. Ja, een doorsnee Apple-fan, een doorsnee Apple-gebruiker heeft vertrouwen naar Apple toe. En aan de andere kant, op dit moment zit ons geld gefragmenteerd overal. Ja. Maar als je dat op je smartphone kan beheren en dan ook met die app van Apple of Google of whatever gaan betalen, ja, dan heb je twee vliegen in één klap, denk ik.
Ja, inderdaad. Ik denk dat grote merken hebben natuurlijk aanhangers, zoals je zegt, hebben vertrouwen. Ik herinner me discussies toen wij over Future of Retail praten en Living Tomorrow. We hebben zowel met de Leijzen Groep in 2007 als een aantal jaar later met Colruyt Groep zeer diepgaande toekomststudies gemaakt. Dat was net na die bankencrisis. Je merkte dat het vertrouwen van mensen in banken weg was. En waar zelfs bijna de vraag automatisch gesteld werd van zou Colruyt niet beter een bank voor ons worden? Want we gaan er toch wekelijks onze boodschappen gaan doen. En dat gaat dan niet over 10 of 20.000 mensen, maar over 100.000 tot miljoenen. En als je dat wereldwijd nu bekijkt met tech, ja, dan kan je daar inderdaad wel over gaan nadenken. Trouwens, banken hebben altijd een super cruciale rol gespeeld. Ik ben ervan overtuigd dat ze dat samen met centrale banken in de toekomst ook zullen blijven doen. Maar toch, er is iets veranderd in onze maatschappij. Je moet weten dat de totale omvang van geld in een maatschappij nog slechts voor ongeveer 10% gefinancierd wordt door banken. Dat is door de laatste 50 jaar heen quasi stabiel gebleven. 10% van ons bruto nationaal product wordt door banken geleend om werkingsgelden te hebben. Banken lenen heel graag voor fysieke dingen. Gebouwen, auto's, dat zijn zaken. Als het misgaat, kan men die eigenlijk opnieuw gaan vertalen in waarde, een beetje zoals het goud van vroeger, daar is men aan verslaafd. Als je ziet naar de nieuwe economie vandaag, is rond software, start-ups en dergelijke, heel moeilijk om geld te krijgen bij banken. Dus wat heeft men gedaan? Kijk naar Silicon Valley, waar het allemaal begonnen is. Daar zijn de investeerders gekomen, daar zijn de venture capitalists gekomen. En ja, vandaag is bijna 50% van onze maatschappij zijn non-bank loans, zoals men dan noemt. 10% zijn bank loans. Dus met andere woorden, ja, dat hele verhaal rond investeerders, die nieuwe economie, ja, dat heeft ook geroepen naar een alternatief. En dat alternatief is er natuurlijk enerzijds met digitaal geld gekomen, maar opnieuw, dat was er bij gratie van de banken. Die zegden van, ja, maar wij controleren uiteindelijk de virtuele creatie van dat digitale geld. Het is alleen digitaal geworden, dus iets sneller. En nu heb je heel dat crypto-verhaal, waar je toch wel enorme economieën krijgt met cryptogeld. Rond Bitcoin natuurlijk, dat is nog altijd de grootste digitale munt. Maar je hebt ook Tether, je hebt Litecoin, je hebt Dogecoin, je hebt Ether. Dat zijn toch wel heel belangrijke ontwikkelingen die je daar hebt en waar ook een heel belangrijk deel van onze maatschappij al rond aan het draaien is.
Ik voel dat banken voor een immense tweesprong, een kruispunt staan. Waar gaat dat naartoe? Want je moet maar gaan denken, hè. Aan de ene kant kan Apple morgen een betalingssysteem hebben, Google kan een betalingssysteem hebben, waar die banken misschien zelfs helemaal niet meer bij nodig zijn. Tegelijkertijd heb je dan de crypto, wat ook macht bij banken wegneemt. Dat ander dingetje waar banken mee bezig waren, investeren en lenen, ja, dat wordt ook een deel door de private markt opgenomen. Ik denk maar aan crowdfunding, platformen en noem maar op. Ja, wat gaan banken in de toekomst dan nog moeten doen?
Ja, dus dat is inderdaad de grote uitdaging waar men nu voor staat en waar ook de centrale banken gezien hebben van hey, als wij de volledige grip willen verliezen op het geld van de toekomst, ja, dan moeten we het net zo laten doorgaan zoals nu. Dus je ziet dat er een enorme revolutie is van de centrale banken. Trouwens, in juni van dit jaar is daar echt een doorbraak gekomen door de rechtszaken die de Security Exchange Commission in de Verenigde Staten heeft aangespannen tegen Binance. Binance is de grootste cryptobeurs ter wereld. En dan heb je ook de rechtszaak tegen Coinbase, wat ook een beursgenoteerd cryptobedrijf is. Ja, en men is dus eigenlijk voornamelijk een strijd aan het voeren over het juridisch statuut van cryptomunten. Is dat nu eigenlijk een beleggingscontract? Want indien wel, dan moet het onder controle komen van de overheid. Of is het totaal iets anders? En ja, we noemen dat de Howey-test. En die zal in de toekomst alleen maar belangrijker worden. Die Howey-test zegt eigenlijk vier dingen. Is het een investering, ja of nee? Ten tweede, is het een gemeenschappelijke onderneming, ja of nee? Ten derde, is er verwachting van winst? En ten vierde, gebeurt die winst door bepaalde efforts van andere personen dan degene die erin investeren? Bij Bitcoin is dat heel duidelijk. Je kan zeggen, nee, dat klopt niet. Het is geen gemeenschappelijke organisatie. Het zijn wel investeerders. Maar het is niet zo dat door het werken van anderen dat we profit verwachten binnen Bitcoin. Dus daar kan je zeggen, oké, dat is niet onder controle te brengen onmiddellijk. Maar wanneer je natuurlijk over die cryptobeurzen praat die jou bijna een rendement garanderen, ja, dan zit je zo dicht bij heel dat bankenverhaal, dat men gezegd heeft van ja, nee, cryptobeurzen zullen wij moeten onder controle brengen. En er is nu natuurlijk kritiek, want die Howey-test, dat is een oude wet, hè, 1946. Ja, is dat nog aangepast om het geld van de toekomst en de transacties van de toekomst te gaan bepalen? Tot vandaag wordt het gebruikt in de rechtbank, maar het is inderdaad een strijd die gevoerd wordt door overheden, door banken, door het financiële establishment. En nog eens, ik wil niet zeggen dat dat alleen maar de slechte oude wereld is. Ze hebben ons gebracht tot waar we vandaag zijn, maar ze moeten hun rol totaal heruitvinden. Mm. En dat zal voor een stuk gebeuren via die digitale currencies die met centrale banken worden uitgebracht en waarin de rol die banken zullen spelen opnieuw zal moeten gedefinieerd worden.
Ja, banken worden meer diensten, worden meer transacties, nog meer dan nu. Gaan er nog bankkantoren bestaan?
Een bankkantoor van de toekomst, ja, dat denk ik niet. Hè. Je zal nog altijd wel ergens een fysieke plek hebben, maar je ziet ook dat mensen natuurlijk, daar hebben we het al over gehad, hè. Anyone is in favor of innovation until it happens to them. Dus je ziet dat er zelfs vandaag in onze maatschappij nog altijd mensen zijn die zeggen, ja, maar ik heb nog wat cash, ik wil daarmee betalen. Goed, je kan je soms de vraag stellen waarom moet dat dan per se? Dus daar gaan we nu maar niet dieper op in.
Maar er zijn redenen, Joachim, er zijn redenen.
Maar ja, ook bankkantoren, ik kan me wel inbeelden dat je nog altijd wel ergens een fysieke persoon zou willen spreken, maar zoals we al in andere uitzendingen gezien hebben, de virtual avatars, de ChatGPT's, ja,
dat wordt
steeds AI,
dat
worden.
Wordt de chatbots. Ja.
Je zal je financiële adviseur gewoon in je pocket hebben. Want ja, geld is natuurlijk altijd super complex geweest en daar zal je hulp bij nodig hebben en daar komt natuurlijk artificiële intelligentie bij ons als consument weer om de hoek. Hoe artificiële intelligentie bij banken en centrale banken een rol speelt, ja, dat is ook een belangrijke topic.
The Future of Things met Lennart Creel en Joachim de Vos. Jouw kijk op de toekomst. In samenwerking met Living Tomorrow.
Ja, en wanneer ik aan geld denk, Joachim, dan denk ik aan transacties. Dan denk ik aan gaan winkelen en dan denk ik vooral aan wat ik al gezien heb in Amerika. Cashless gaan winkelen. Ik vul mijn winkelkar, ik ga naar mijn auto en het gaat allemaal automatisch van mijn rekening. Ja, dat bestaat nu al, hè. Maar is dat hetgene wat echt gaat doorbreken? Zal dit in de toekomst ook echt het geval zijn? Of wil men daar toch in de toekomst nog altijd een beetje controle over?
Maar een van de belangrijke dingen van de toekomst is wel dat kassa's natuurlijk, dat hebben we al voorspeld in 2008, toen we onze Shop of the Future en Living Tomorrow bouwen, dat die echt gaan verdwijnen. En het is ongelooflijk vandaag, als je nog naar sommige supermarkten gaat, dat men daar door de microfoons moet staan roepen van er is weer een lange rij wachtenden, laat ons een extra kassa openen, want dat kan toch niet zijn dat hier zoveel bezoekers zijn vandaag. Het is een overstelping. Ja, dat kan je allemaal veel beter gaan doen. Je hebt al die self-checkouts. Je hebt dan natuurlijk die winkels waar Amazon beginnen testen is, waar je aan de hand van camera's gewoon een aantal producten koopt of in je karretje legt en je wandelt gewoon naar buiten. En automatisch worden die afgerekend van jouw digitale account. En daar is dan natuurlijk de vraag voor die supermarkt. Gaan we dat nu allemaal via intermediairen doen? Moet je dan een visakaart hebben? Moet je dan via een bankrekening werken? En zo verder zouden we dat niet rechtstreeks kunnen doen. En ja, daar zijn natuurlijk zeer interessante ontwikkelingen. Maar dat is the fight for global systems of money, zal ik het maar noemen. Want het heeft natuurlijk geen zin dat je hier naar Colruyt of naar Delhaize zou gaan of een andere keten. En daar kan je betalen met Delhaize geld of Colruyt geld. Maar als je dan morgen in Frankrijk bent, dan lukt het niet meer. En dat is het grote probleem van betalingen. Je kan die natuurlijk zeer lokaal gaan houden, want sommige steden denken zelfs over een stadsmunt, hè, waarmee je dan dingen kan gaan betalen.
Het doet mij bijna denken aan Duitsland na de Tweede Wereldoorlog. Daar hadden ze ook stadsmunten, maar dat had wat met inflatie te maken.
Voor toeristen kan dat interessant zijn, omdat het meer gezien wordt dan als een loyalty-verhaal. Dus een trouwheid. Hè. Je wordt beloond om bepaalde dingen te doen en daarmee kan je dan in die stad iets spenderen. Men kan dus eigenlijk de reach van het geld, de actieradius van het geld, gaan beperken. Maar natuurlijk, wij willen dat internationaal, want we leven in een globale wereld. En dat is feitelijk begonnen, want de laatste 20 jaar zitten we daar in een revolutie. En als je kijkt naar de laatste 20 jaar, en dan ga je 20 jaar vooruit, het is begonnen in Afrika. Of all continents, zeg maar. M-Pesa, in Kenia, er zijn eigenlijk mensen, bijna geen mensen hebben daar een bankrekening. Er zijn ook weinig banken. Dus met andere woorden, men had daar de klassieke telefoontjes nog voor de iPhone en men stuurde een sms. En op basis van de sms kon je bijhouden wat dan je virtuele rekening was. Je werd gewoon betaald via sms. Dat was M-Pesa. Ja, en heel dat verhaal is verder doorgetrokken tot 2011, waar in 2011, 4 jaar later, Alipay in China begonnen is met een virtuele wallet te maken. Dus eigenlijk een portefeuille waarin dan munten zitten die gekoppeld zijn aan Alipay. En zij hebben ervoor gezorgd dat je niet alleen binnen China kon betalen, wat natuurlijk al een gigantische markt is, maar waar je ook internationaal kon gaan betalen. Er zijn op dit moment al meer dan 2,5 miljoen verkooppunten buiten China waar je met Alipay gewoon kan betalen. Dat is een wallet rechtstreeks gekoppeld aan Alipay.
En hoe gaan we uit dat probleem raken van al die wallets, al die munten? Ja, ik heb het gevoel, als ik er nu naar kijk, dat het een chaotisch verhaal wordt.
Ja,
al die diverse crypto, ga ik nog betalen via een centrale bank? Ga ik dat niet doen? Ga ik dat via Apple doen? Ik heb het gevoel dat ik overal een beetje geld ga staan hebben, maar ik heb het gevoel dat ik nood heb aan duidelijkheid. Ja. Dat ik nood heb aan één tool waarmee ik alles beheer. Komt dat er ook in de toekomst of gaat het gewoon onduidelijk blijven?
Wel, je ziet dat daar samenwerkingen van ons, en ik noem ons dan de overheid, daar toch wel weer een bepaalde rol gaat moeten spelen. Om te zeggen, we gaan één wereldinstituut hebben, zoals het IMF, die dan een bepaalde munt gaat, een wereldmunt gaat uitbrengen, en dan gaan we alles centraliseren.
Is dat wat we ooit willen? Willen we ooit één wereldmunt?
Dat gaat niet gebeuren, vooral omdat je ook met die geopolitieke spanningen zit. Je ziet dat Europa een heel goede job gedaan heeft, maar een o zo moeilijke job. Het is echt een huzarenstukje wat we gedaan hebben met de euro, waar je eigenlijk zoal tussen heel wat landen samen met dezelfde munt kan gaan betalen. Als je dat dan gaat linken natuurlijk aan een paar wereldmunten, zoals de US dollar en dan de euro en zeker ook straks de yen, ja, op die manier zou je natuurlijk met centrale banken die digitaal in een consortium wereldwijd gaan samenwerken al een heel stap vooruit kunnen raken. En dan los je natuurlijk wel een probleem op waar je zegt van je gaat munten die voor een stuk gecontroleerd zijn toch wel gaan koppelen aan elkaar en je zorgt ervoor dat je internationaal kan betalen. Het enige grote probleem zijn de kosten. Cash op zich was een enorme kost, maar cash is in de laatste 10 jaar ongeveer wereldwijd met 33% gedaald. Ik denk bij ons zelfs meer. En dat zal verder blijven dalen, want het zal quasi volledig weg zijn. Zeker in de technologisch hoogontwikkelde regio's zie ik dat binnen 10 tot 20 jaar grotendeels verdwenen te zijn. Dan praat je nog over een paar procenten en dan zal je bekeken worden als een dinosaurus als je nog ergens een muntstuk of een biljet bovenhaalt. Maar uiteraard, kosten voor internationale betalingen zijn vandaag nog altijd extreem hoog. En je ziet dat men ofwel vanuit de overheid, zijn dan centrale banken met digital currencies, zal zorgen dat die concurrentie verhoogd wordt en dat je eigenlijk rechtstreeks via centrale banken gaat werken, waardoor de kosten naar beneden moeten gaan. Ofwel zal men gaan werken via commerciële initiatieven, wat dan effectief hier Apple Pay en dergelijke zijn, die voorlopig nog gekoppeld zijn aan Mastercard, maar men is aan het kijken naar eigen wallets. En dan heb je in China natuurlijk de enorm grote uitdagers rond UnionPay, Alipay, in India. Ja, en daar werkt men met hyperlage kosten. Dus er is een enorme strijd op dit moment aan de gang rond transacties, rond betalingsverkeer internationaal.
Ja, het meest ideale lijkt mij, maar ik kan fout zijn, dat ik in de toekomst niet meer betaal met mijn bankkaart. Misschien in de verre toekomst wel met mijn gezicht of met een vingerafdruk of you name it. Maar nu met mijn smartphone en dat ik daar één app op heb die al mijn wallets beheert en waarbij ik ga kiezen, ja, ik betaal nu met dit of met dat. Of is dat een mogelijkheid? Zal het zoiets worden?
Wel, vandaag betalen we voor een stuk al biometrisch. Hè. Wanneer je een Apple Watch hebt of wanneer je een smartphone gebruikt met biometrische herkenning, dan ga je op basis daarvan al gaan betalen. Het achterliggende systeem is wat we hier allemaal besproken hebben. Ik durf zelfs verder gaan. Je zal in de toekomst betalen met gedachten. Je zal gewoon aan bepaalde dingen kunnen denken en het zal ook gebeuren. Opdrachten zullen gebeuren. Een belangrijk deel van de opdrachten zullen ook gebeuren via jouw virtuele assistenten. Die zeg maar, je hebt uiteraard betalingen waar je zelf nog voor een stuk zal tussenkomen, maar er zijn zoveel dingen die moeten betaald worden op een of andere manier, dat zal gaan verlopen via wat we noemen smart contracts, maar dat denk ik vergt een afzonderlijke uitzending rond alles wat met blockchain te maken heeft. Maar dat samen met virtuele assistenten zal natuurlijk een belangrijk deel van de praktische beslommeringen van betalingen van mensen gaan wegnemen. Ja, en mogelijks ook heel wat tussenpersonen. En de vraag is, hoe ver gaat dat gaan? Dat die tussenpersonen kunnen geëlimineerd worden. Maar het komt er zeker aan. De kosten zijn gewoon veel te hoog.
Wanneer ik hoor van virtuele assistenten, wallets en you name it, ja, dan denk ik ook dat veiligheid heel belangrijk wordt. Zeer belangrijk.
Ja. Fraude en geld is natuurlijk iets die al sinds oudsher gekoppeld is aan elkaar. En je merkt vandaag, als je digitale betalingen hebt, dat daar natuurlijk een enorme toename gekomen is van phishing en allerlei andere fraudeleuze technieken. Ja, ook daar speelt natuurlijk artificiële intelligentie een ongelooflijk belangrijke rol, samen met versleutelen, crypto. Wanneer je zaken onbreekbaar kan maken, ja, dat is een enorme uitdaging. Dat gebeurt dan via blockchain. Het verhaal van artificiële intelligentie, dat noemt men dan anomaliedetectie. Dat gebeurt vandaag zelfs al als je een visakaart gebruikt en je gaat naar het buitenland of eender waar en er worden bepaalde afwijkingen van je normale patroon vastgesteld, dan zal artificiële intelligentie al een knipperlicht doen branden en dan word je zelfs vandaag gecontacteerd. In de toekomst zal dat waarschijnlijk nog een stuk sneller gaan, doordat men automatisch bepaalde cryptoversleutelingen, paswoorden en dergelijke met jouw assistent zal overleggen en die misschien elke uur of misschien zelfs elke seconde van de dag veranderd worden, zodanig dat je daar toch wel een veel robuustere veiligheid nog kan hebben rond betalingen, maar eigenlijk moeten we niet meer spreken van betalingen, maar van waarde.
Ja, dat is denk ik een belangrijke, dat we daar even van afstappen en dat we inderdaad gaan kijken wat dat gaat doen. Hè?
Ja, waarde is uiteindelijk iets wat wij uitdrukken in geld. Ja, en dan zit je ook in het hele verhaal van de nieuwe technologieën, waar je dan bijvoorbeeld waarde gaat beschrijven in NFT's. Ook iets wat net als cryptocurrencies in een beginstadium zit, waar van alles misgaat. Wat typisch is, why innovation fails, in die beginfase en waar maturiteit nu stilaan begint door te breken. Dus ik verwacht daar enorme evoluties in de komende 10 jaar.
The Future of Things met Lennart Creel en Joachim de Vos. Jouw kijk op de toekomst. In samenwerking met Living Tomorrow.
We hebben nog één ding niet besproken, dat is investeren in de toekomst. En ik zie nu meer en meer nog die crowdfunding-platformen boomen. Ik vermoed dat dat iets zal zijn dat we in de toekomst nog gaan doen, want we willen ergens naartoe met ons geld. We willen op een of andere manier wat gaan verdienen. Maar dat investeren in de toekomst, zal dat anders zijn dan het investeren vandaag?
Ja, absoluut. Hè. Je hebt twee zaken rond geld. Enerzijds, wat we al heel sterk besproken hebben, is betalen. Het andere is investeren. En investeren, ja, dat hangt samen met nieuw geld die je nodig hebt om iets uit te werken. En dan te hopen daar ook winst mee te maken. En we hebben het in de uitzending even gehad over ja, banken die zowat 10% van onze economie financieren via leningen. Maar non-bank loans zijn al gestegen tot 50% van investeringen in GDP. Wat dus wil zeggen dat die investeringen via andere manieren komen. En dat kan inderdaad via de crowd zijn, dat kan via venture capitalists zijn. En op die manier ga je dus eigenlijk ja, een totaal nieuwe economie creëren, waar niet alleen meer banken de truc bij hun creatie van het geld via centrale banken en virtueel geld die zij op rekeningen zetten, ga je dat nu eigenlijk ook gaan doen via crowdfunding.
Mm-hmm. Ik heb soms het gevoel, ik ben nog maar 40, maar ik heb soms het gevoel dat ik eigenlijk al met mijn twee voeten in de toekomst sta, mm-hmm. als ik zie wat er nu aan het gebeuren is, want er gebeurt zoveel, het gebeurt zo snel. Ja, een andere manier om te gaan investeren zijn NFT's. Hè. Je weet wel, die digitale ja. kunst onder andere, maar zeker. Het kan van alles zijn. Hè. Ja. Zullen dat ook zaken zijn die in de toekomst nog meer aan populariteit zullen winnen? Of gaan we toch investeren in andere zaken?
Wel, het interessante is daar dat men vooral aan het kijken is naar wat zijn de mogelijkheden van de blockchain-technologie. Als je naar het internet op zich kijkt, internet op zich en de protocollen, de technologische innovatie achter internet, TCP/IP, HTTP, is perfect geschikt om informatie uit te wisselen, maar niet om waarde uit te wisselen. Dus vandaar blockchain is erop gebouwd om waarde uit te wisselen. Het is bij wijze van spreken magisch papier. Stel, jij hebt zo'n papier, ik heb zo'n papier, maar alle luisteraars hebben datzelfde papier. En ik schrijf hier iets op en het verschijnt automatisch bij jou, bij iedereen op hetzelfde moment op het papier. Iedereen kan meevolgen. En eender van ons die iets daaraan toevoegt, verschijnt automatisch bij de andere. Dat is blockchain. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk iets die enorm wordt gecontroleerd door alle participanten die eraan deelnemen. Als je maar met twee mensen bent, is dat een onbetrouwbare blockchain, dan noemt men gesloten blockchain. Is dat een open blockchain, zoals met Bitcoin, dan heb je misschien tientallen miljoenen mensen die daar werk in stoppen om dat te controleren. Wel, dat is wat men eigenlijk als basis gebruikt voor NFT's. Want wat doen NFT's? Dat zijn die non-fungible tokens. Dat is eigenlijk niets anders dan een waardepapier. Als je naar een juwelier gaat en je koopt daar sieraad, dan krijg je een soort van certificaat mee die de waarde garandeert. Dat dat zo is, of een diamant. Wel, in principe, met NFT's kan je alles een bepaalde waarde geven. Hangt er maar vanaf wat jij vindt dat die waarde is. Is dat een schilderij? Is dat de eerste tweet die verstuurd is? Die zaken worden in een digitaal certificaat gestopt, die in een blockchain, dus magisch papier, bij iedereen wordt neergeschreven en waar men dus exact weet van, kijk, dat heeft deze persoon voor die waarde gekocht. En wanneer dan zo'n kunstwerk of zo'n waarde goed, zeg maar, verkocht wordt, geveild wordt, ja, dan kan je die NFT gaan gebruiken en zeggen, kijk, dit is de historiek van de waarde van dit goed en dat is gestegen, gedaald, noem maar op. Enige probleem was opnieuw dat de blockchain-technologie is super betrouwbaar, maar van zodra je met instituten te maken hebt die dat dan gaan bijhouden, mm-hmm. ja, de vraag is, zijn die dan betrouwbaar? En daar zijn natuurlijk van alle soorten zaken gebeurd. Je hebt ook weer NFT-organisaties. Via het internet kan je overal NFT's aanmaken. Maar als ik hier nu een NFT aanmaak van onze podcast en ik zeg morgen, ik vind dat die €1 miljoen waard is... Oké, okay, ja, de eerste die €1 miljoen betaalt.
Ik vind dat ook, Joachim. Ik ga er niet voor leggen, maar ik vind dat ook.
Ja. Dus die heeft de prijs betaald en vanaf dan ligt het vast. En dat is natuurlijk wat een beetje gebeurd is met NFT's en waar bepaalde crazy bedragen betaald zijn voor dingen die misschien in ons ogen niks waard zijn.
Een van die controleorganen, dat is de beurs, de diverse beurzen. Zullen dit ook instituten zijn die in de toekomst blijven bestaan? Of wordt dat ook wat meer digitaal? Wordt dat wat commerciëler? Gaat dat weg van de beurs? Worden dat commerciële platformen? Hoe zal dat eruit zien in de toekomst?
Ja, beurzen, als je kijkt naar de aandelenbeurs, dat is natuurlijk iets wat zeer erg fysiek ontstaan is. En wat ondertussen voor een groot stuk ook al digitaal gebeurt. Als je ziet hoe je aandelen kan kopen, ik denk dat daar enorm ook geïnnoveerd is in de laatste jaren. Kijk naar Bucks en dergelijke meer, waar men, of Robinhood dacht ik in de Verenigde Staten, waar dan het initiatief genomen is, waar men gefractioneerd kan investeren in de waarde van een bedrijf. Hè. Want eigenlijk krijg je dan een NFT, om het maar eens in nieuwe termen te zeggen. Het aandeel is een stukje een NFT van de waarde van een bepaald bedrijf. Dus je voelt al, ja, tuurlijk kan dat perfect gedigitaliseerd worden. Natuurlijk, beurzen zijn instituten die werden herkend, net zoals banken, centrale banken, al tientallen jaren, zelfs al langer. Wanneer je nu over die nieuwe types van beurzen praat, ja, heb je daar ook nog altijd een soort van vertrouwen nodig. Ook al werk je daar met toch wel zeer betrouwbare technologie in de achtergrond. Maar dat is volop aan het gebeuren. Dus de vraag is, hoe gaat de beurs van de toekomst eruit zien? Natuurlijk, er gaat gigantisch veel geld om in de beurs, waardepapieren van bedrijven, ook van overheden, obligaties en dergelijke. Ja, dat wordt verhandeld. Hoe gaat die handel er in de toekomst kunnen uitzien? Gaan we dat ook meer kunnen loskoppelen van systemen die opnieuw gecontroleerd zijn van de overheid? Ja, het spreekt voor zich dat we het zullen proberen. En dat gebeurt al volop uiteraard, waar men probeert op andere manieren te investeren in bedrijven en daar een bepaald certificaat van te krijgen, van die waarde. Uiteraard is het zo dat regulatie daar op dit moment dan weg zou zijn en dat dat nog niet echt wordt officieel herkend. Maar het spreekt voor zich dat technologie die nieuwe mogelijkheden zal helpen verkennen.
Geld en waarde, het is niet stabiel. Dat hebben we de laatste jaren meer dan één keer gezien. Ja. Ik denk maar aan de jaren 90, aan de internetbubbel, alle crisissen die we nu gehad hebben, inflatie die we voelen, die we hebben. Men spreekt nu al over een AI-bubbel die er zit aan te komen. Ja, wordt geld gevaarlijker naar de toekomst toe? Nog minder stabiel? Zullen we nog meer inflatie hebben? Of komen we toch eens op een punt dat het weer wat stabieler wordt?
Eigenlijk is dat allemaal ontstaan. In het begin van de uitzending hebben we het er even over gehad. In die crisis in de jaren 70, president Nixon in de USA, die zei, oei, we hebben geen goud genoeg om iedereen terug te betalen, dus we stoppen ermee. Frankrijk stuurde de oorlogsboot om hun goud te gaan ophalen. Zij hebben op dat moment, ze noemen dat de Nixonian system, zij hebben eigenlijk het systeem van fiat geld. Dat is geld waar geen achterliggende waarde meer is. Met andere woorden, iedere centrale bank mocht zoveel geld drukken als ze wilden. En het waren dan de wisselkoersen ten opzichte van de dollar die eigenlijk gingen voorkomen dat je zomaar eindeloos geld zou blijven printen. Nu, vergis u niet, de Europese Centrale Bank heeft bijna, ik dacht dagelijks tijdens de COVID-crisis, de waarde van een Airbus A380 geprint en in de economie gestopt. Ze halen dat er nu stelselmatig weer uit. Maar op dat moment zijn we eigenlijk in de jaren 70 overgestapt van monetair systeem. We zijn in een wereldeconomie gestapt van constante groei. Er moet inflatie zijn van 3-4% geldontwaarding, want er komt steeds weer nieuw gecreëerd geld bij. En ja, dat zorgt er natuurlijk voor dat we op een bepaald moment, zeker ook met de duurzaamheidsgedachte van onze planeet in het achterhoofd, dat we dat in vraag beginnen te stellen van die eindeloze groei, is dat normaal? Gaan we dat kunnen blijven houden? Kan onze planeet dat blijven dragen? Je hebt hyperschulden gecreëerd. Hè. Als je kijkt naar de schulden die wij als landen in Europa hebben, maar ook de Verenigde Staten. Het is trouwens daar om de paar maanden toch wel een traditie geworden dat men die schuldgraad moet verhogen of dat het land gewoon stopt in principe met werken. Ja, dan kan je zeggen, is dat allemaal normaal? Dat is allemaal gebaseerd op dat systeem van fiat geld die we toen gemaakt hebben. En het is logisch dat, omdat we elke 10 jaar sinds 1970 hebben een crisis gehad. En die van 2000 was een erge met de dotcom-bubbel. Die van 2010, 2008 was een hele erge. En degene die we nu meemaken na COVID, ja, daar zitten we waarschijnlijk aan het begin van een weer iets grotere crisis die op ons afkomt. We willen daarvan, we willen eraan ontsnappen. En technologie geeft ons die mogelijkheid om er op zijn minst over na te denken en het systeem, het Nixonian system die gecreëerd is in 1970, om dat zeg maar eens te gaan herdenken. Ik denk niet dat we terug naar goud gaan en dat we opnieuw gaan de grote goudvoorraden aanleggen, maar technologie zal ons helpen. En als we zelf niet uitgeraken, zal artificiële intelligentie ons moeten helpen om het op te lossen.
Nou, dat is misschien ook nog iets, hè? AI die uiteindelijk het probleem van de inflatie gaat oplossen. Mm-hmm. Denk je dat AI een oplossing zou vinden?
Mensen samenwerken met AI zeker, maar AI is vandaag al een belangrijk deel van de oplossing naar fraudebestrijding toe, bijvoorbeeld. Maar AI kan nog een veel interessantere rol gaan spelen in functie van het betrouwbaar maken en het uitwisselen en het onderhandelen tussen verschillende partijen over waarde. En er zullen bepaalde regels moeten afgesproken worden, ethische regels. Vergeet niet dat Europa een zeer innovatief continent is. Hè. Zeker ook op betalingen. We hebben de digitale betalingen mee in gang gestoken. We hebben PSD2, banken verplicht om te gaan samenwerken met Big Tech, om informatie vrij te geven. We hebben nu de AI-wetgeving. Wel, ik ben ervan overtuigd, koppel die allemaal samen. En je krijgt straks ook nieuwe wetgeving, regelgeving, naar de financiële diensten van de toekomst toe. Om die hier in een soort testbed te gaan integreren.
We hebben het er even over gehad, AI. Ik dacht, dit wordt een aflevering zonder AI, maar toch dook AI weer op. Ongelooflijk bedankt. Joachim de Vos, dit was hem, The Future of Money. Blijf luisteren, blijf je ook abonneren op de podcast en wij zijn er volgende week opnieuw. Tot dan.
Future of Things met Lennart Creel en Joachim de Vos. Jouw kijk op de toekomst. In samenwerking met Living Tomorrow.